Van harte welkom allemaal. Ik zie een heleboel eigen gemeenteleden, een heleboel gasten onder ons. Mensen uit de Vrijgemaakte Kerk, mensen uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. We hebben zelfs een dominee uit de Nederlands Gereformeerde Kerk vanochtend. Van harte welkom, dominee Timmerman. Voor alle gasten, laat ik daar mee beginnen. Mensen dus niet uit een van de 3G-kerken. Zoals u hebt gezien, zullen de meeste dingen die we gaan zingen en lezen op de beamer verschijnen. En alle overige dingen die zullen luid en duidelijk uitgesproken worden op het moment dat ze niet op de beamer verschijnen. Hebt u vragen over iets wat er in de dienst gebeurt en kan het niet wachten tot na de dienst, schiet iemand aan die naast u zit. Die kan vast uitleggen waarom dat het gebeurt. En als het wel kan wachten, we hebben straks een koffie, thee, limonade moment na de dienst om wie ook al wat navragen te doen over deze dienst. Bent u hier voor het eerst, dan helemaal van harte welkom hier in de Schootse Kerk met de gecombineerde dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk en Vrijgemaakte Kerk, dit jaar voor het eerst. Wij gaan in deze dienst een aantal dingen zingen, we gaan lezen, we zullen Gods woord open doen en ik weet niet hoe het met u zit, waar u precies vandaan komt, wat u gedaan hebt de afgelopen week. Of zelfs vanochtend al. Maar laten we in ieder geval, voordat we straks de zegen gaan krijgen van God, alle dingen waar we mee bezig zijn geweest, niet aan de kant schuiven, want die dingen die verdwijnen niet, maar wel bij God neerleggen. Zullen we gaan staan, een moment van stilte nemen? En als we zo alle dingen voor God hebben neergelegd, mogen we straks zijn zegen ontvangen. En nadat we de groet van God hebben gehoord, zullen we zingen. We zullen 2 liederen zingen. De eerste is opwekking 576. En daarna van Sela, Jezus liefde. Maar laten we de dienst ten eerste beginnen met de groet van God.
Bedankt voor het welkom, Jan. Mijn naam is Daniel Timmerman, zoals gezegd predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En fijn dat je me uitnodigt om deze dienst te beginnen met een moment waarin we ons vertrouwen uitspreken op God en zijn groet mogen horen. Mag ik namens ons allen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij schiep ook ons leven. Hij is trouw en hij laat ons niet los. Er is genade en liefde en vrede van deze God door onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik zie dat er ook heel veel kinderen zijn in de kerk. Wat leuk. Misschien zijn sommigen op vakantie geweest of hebben jullie lekker vrij hier. En misschien zit je wel in een andere kerk. Er is vanochtend voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar tot 1 jaar of 7, 8... een kinderbijbelgroep, tenminste zo noemen wij dat. Misschien noemen jullie het net weer een beetje anders. Maar kinderen die straks naar achteren gaan, naar de kinderbijbelgroep, mogen eerst even op het podium komen. Dan ga ik iets vertellen over waar het hier in de grote kerk over gaat vanochtend. Kom maar naar voren. Jullie mogen wel even op het trapje gaan zitten. Ik wil jullie wat vragen, maar ik ga gewoon eerst eventjes wat vragen aan de mensen hier in de grote kerk. Want ik ga aan jullie straks vragen of jullie wel eens zeuren. Maar dan ga ik eerst eventjes naar jullie kijken. Zeuren jullie wel eens? Steek eens vingers omhoog. Wie zeurt er wel eens? Ah, kijk eens, kijk eens, kijk eens. En dan kijk ik naar jullie. Wie van jullie zeurt er wel eens? Ja? Ja? Oh, dat zijn best wel wat vingertjes, ja. Wie zou er iets willen vertellen van een voorbeeld waar hij wel eens om gezeurd heeft misschien?
Ik zeur bijna altijd omdat ik computertijd wil.
Zeuren om computertijd, hoe herkenbaar, toch? Ja. Wie durft er nog een voorbeeld te geven van waar hij wel eens om zeurt? Ja, dat is een beetje spannend. Er komt papa opeens met een microfoon. Weet je, vertel jij het thuis maar. Wie durft er een voorbeeld te geven? Of anders noem ik wel wat. Wie zeurt er wel eens om snoepjes? Oh. Ja, vind ik. Ja, jullie doen wel. Ja, heel goed. Ja, heel goed. In de Bijbel staat een verhaal, daar gaan we het straks over hebben. En het verhaal gaat over iemand en die gaat midden in de nacht naar een vriend van hem toe. Iedereen ligt te slapen, de kinderen in het huis liggen te slapen en dan klopt hij aan de deur. Bam, 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 bam. Doe eens open. Nou, nog een keer kloppen. Bam, 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 bam. Gaat de deur open en dan vraagt die vriend aan zijn vriend, mag ik 3 broden? Vind je dat normaal, dat je midden in de nacht naar iemands huis toe gaat en dan gaat kloppen of bellen en dan om brood vraagt? Vind je dat normaal? Nee, dat gebeurt niet vaak, hè? Nee. En toch doet die vriend dat. En hoe zou je dat vinden als je lekker ligt te slapen 's nachts en er wordt keihard op de deur gebonst beneden? Het is niet Sinterklaas. Niet leuk. Nee, precies. Zou ik ook eigenlijk niet doen, niet open. Als je, zeker niet als je hem niet kent. Maar in het verhaal, en dan ziet die de papa van het huis, die ziet dan, oh, dat is een vriend van me, en doe ik toch maar open, ja, wat is er? Nou, en uiteindelijk geeft hij wel die broden. Ook al was die vriend die buiten stond eigenlijk aan het zeuren, inderdaad, zeuren. Nou, en dat is een verhaal wat de Heer Jezus vertelt in de Bijbel. En hij bedoelt daarmee te zeggen hoe goed God eigenlijk is. Want wij kunnen wel eens een beetje zeuren, ook naar God toe, en dingen vragen. En God zegt, maar ik wil toch naar je luisteren. Niet dat je van God alles krijgt, maar wat je vraagt. Als ik aan God zou vragen om een hele grote zak snoep, denk ik niet dat ik dat krijg, want het is niet gezond voor me. Maar God geeft ons wel het goede. Dat belooft hij. Hij geeft ons de Heilige Geest. Zij wil ons altijd het goede geven. En daar mogen we om vragen. En de Heer Jezus leert ons dan ook om te bidden. En hij geeft ons een gebed en dat heet het onze. Wie weet hoe het heet? Het onze. Het onze. Kijk. Het onze Vader. En dat gaan we nu zingen. En er staat ook iets bij. Heer, laat wat u wil gebeuren. Dus het is ook altijd goed om aan God te vragen. Heer, u weet wat het beste is. Laat dat gebeuren. Gaan we nu samen zingen. Als je kunt lezen, dan kun je hier meelezen. En anders dan luister je gewoon naar de woorden. Je eigen plek en tot straks. Ik lees een gedeelte voor uit 1 Johannes, waarin het gaat over licht. God is licht. Bij hem is er geen spoortje van duisternis. Maar we weten, als wij om ons heen kijken in deze wereld, dan is er heel veel dat wel donker is. Onrecht dat gebeurt, angst. En als we eerlijk zijn, dan zien we in ons eigen leven ook schaduwzijden. Misschien ook wel echt donkere plekken. Laten we daarom luisteren naar wat Johannes schrijft over licht en duister. Dit is wat wij hem, Jezus, hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we. En leven we niet volgens de waarheid. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, God, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En dan iets verderop zegt de oude Johannes tegen ons, kinderen. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dan verderop. Wie zegt in hem te blijven, in Jezus, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broers en zussen, ik hou u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Laten we nu een moment van stilte nemen waarin we de ruimte kunnen vinden om naar God toe uit te spreken wat er in ons leven aan donker is of aan schaduwzijde. Na een moment van stilte zal ik namens ons een gebed uitspreken. Laten we bidden. Almachtige en trouwe God, wij danken en prijzen u, omdat u ons door Jezus Christus, het licht van de wereld, heeft geroepen uit het duister tot uw wonderbaarlijk mooie licht. We belijden u onze zonden en vragen u om vergeving voor die momenten waarop we onbewust of bewust toch onze weg gingen in het duister. Of waar we ons licht hebben verborgen en nalieten te schijnen als lichtende sterren. Wij vragen u om de vernieuwing van ons leven, door de kracht en het licht van uw Heilige Geest. Dat vragen u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Laten we zingen Psalm 85, vers 2 en 3 met de woorden van de nieuwe psalmrijming. Thank you.
zullen wij vanuit die lijn, dat als we naar God luisteren en alles bij hem neer hebben gelegd, dat we dan ook weer perspectief mogen zien, zullen we God daarvoor gaan danken en meteen ook bidden, zodat als we straks Gods woord open doen door het middel van het lezen uit zijn woord, het lezen uit de Bijbel, dat we dan ook mogen begrijpen wat hij tot ons wil zeggen. Mag ik u volgen in gebed? Heere God, onze Vader, dank u wel voor de nieuwe dag. Dank u wel dat de zon weer mag schijnen vandaag. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Dank u wel, Heer Jezus, onze Verlosser, dat u naar de wereld toe bent gekomen om te sterven voor onze zonden, voor alles wat fout was. Dank u wel, Heilige Geest, dat u naar ons toe komt in ons leven om ons te behoeden voor het telkens opnieuw begaan van die oude fouten. Zo, drie enige God, komen wij voor u, als gemeenteleden van de verschillende kerken hier in Eindhoven, als gasten, waar we ook vandaan komen. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Dank u wel ook voor alle kinderen die nu weer naar de kinderlevendienst zijn. Wilt u met hen zijn en hen een gezegende dienst geven in de tijd dat ze daar zijn en hen ook straks weer veilig bij ons terugbrengen. Dank u wel voor iedereen die deze dienst ook op afstand mee kan luisteren. We willen u zegen vragen. Wilt u onze harten openen, onze oren openen, onze ogen openen, zodat als we straks uw woord open zullen slaan, als we uit uw woord willen lezen, dat we dan begrijpen wat u tot ons zegt. Wilt u zijn met dominee Timmerman, als hij die woorden ook zal uitleggen over hoe we die kunnen toepassen, wat er precies staat en hoe we het kunnen gebruiken in ons leven. Heren, zo willen we u vragen. Wilt u ons een gezegende dienst geven? Niet omdat wij dit verdiend hebben, alleen in Christus wil. Amen. We zullen nu twee gedeeltes gaan lezen uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is Lucas 11, waar het in het bijzonder gaat over de Onze Vader, versen 1 tot en met 13. Dus Lucas 11, vers 1 tot 13. En het tweede gedeelte is uit Jacobus, Jacobus 1, versen 2 tot en met 8. Maar tussen die twee schriftlezingen zullen we nog een gedeelte gaan zingen. We zullen namelijk zingen uit opwekking nummer 687. Laten we beginnen met het lezen van Lucas 11.
Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van mij is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal worden voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vraagt? Grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom, en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.
Ja, we gingen in de Bijbellezingen een beetje door een soort achtbaan van een prachtige uitnodiging om gewoon maar vol vertrouwen aan God te vragen wat je wil vragen. Naar dat laatste stukje. Wat best een lastige tekst is eigenlijk. Dat je moet bidden vol vertrouwen. Zonder enig twijfel, stond erbij in Jacobus 1. En als je toch twijfelt, nou, dan ben je als een golf in de zee. En moet je niet denken dat je iets van de Heer zult krijgen. Het kan maar zo zijn dat u, dat jij dat lastig vond toen het net werd voorgelezen. Je mag dus niet twijfelen van de Bijbel. En dan zit je hier en denk je, ja maar, ik twijfel wel eens. Ik heb momenten van twijfel. En u en jij toch ook. En er zullen ook vanochtend mensen in de kerk zijn die zeggen, ja ik ben christen, maar ik heb eigenlijk ook heel veel last van twijfel. Twijfel. Omdat je het geloof zo moeilijk kunt verenigen met nou ja, de wereld van wetenschap, met kennis en inzicht, met je ratio. Twijfel, omdat je misschien teleurgesteld bent geraakt in je geloof. Zoveel had verwacht en gehoopt en wat zie je ervan? Twijfel, omdat geloven zo onwaarschijnlijk is in deze cultuur. Dat is een tekst. Als je twijfelt, ben je als een golf in de zee en moet je niet denken dat je iets van de Heer zult verwachten. Lastig, die tekst. Vind je ook niet? Maar juist bij zulke lastige Bijbelteksten is het wel belangrijk om ze goed te proeven. En ook te kijken, ja maar wat wordt er nou precies bedoeld? Jacobus schrijft zijn brief. We gaan het vooral over Jacobus hebben, dat andere stukje komt ook nog wel voorbij. Jacobus schrijft zijn brief aan mensen die worden beproefd in hun geloof. Waarschijnlijk omdat ze het als christelijke minderheid lastig hebben in hun omgeving. Het gaat over rijken die hen voor de rechtbank dagen. Het gaat over mensen die de naam van Jezus bespotten. Dat soort dingen. Zulke dingen maken het moeilijk om vol te houden. Maar hij zegt Jacobus, doe dat wel. Houd toch vol. En je mag zelfs weten dat die dingen die jullie meemaken een positieve bedoeling hebben. Want beproevingen zijn een soort test. Vergelijk het met de ontwikkeling van een nieuw apparaat. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar nou, neem eens even een nieuwe scanner. Bij een bedrijf dat gezondheidsapparatuur maakt. Zo'n scanner die wordt eerst ontwikkeld en dan uitgebreid getest. Heel lang getest. En pas dan, als het echt doorontwikkeld is en goed genoeg, dan kan het worden verkocht en in ziekenhuizen worden gebruikt. Door tests worden zwakke plekken opgespoord met het oog om die te verbeteren. Nou, zo is God ook met ons bezig, zegt Jacobus. De dingen die wij meemaken in ons leven, die het moeilijk maken voor ons, zie die dingen als zo'n test. God wil dat we straks, als de Heer terugkomt, volmaakt zullen zijn. Dat woord gebruikt Jacobus, volmaakt, maar dat is straks. En God is daar nu al aan mee bezig. Testen, beproeven, zodat we kunnen groeien naar die volmaaktheid toe. En hoe ziet dat dan eruit, beproeving? Als je kijkt naar Jacobus, of als je kijkt naar landen als Noord-Korea, dan is die beproeving wel duidelijk. Daar vindt geloofsvervolging plaats. Hoe ziet die beproeving er bij ons uit? Nou, wij kunnen het ook moeilijk hebben. Juist vanwege ons geloof in onze omgeving. Maar misschien ziet het er bij ons wel een beetje anders uit. Zit de beproeving juist wel daarin dat ons geloof wordt aangevochten? Door al onze wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld. Al die dingen die we weten of menen te weten over hoe het heelal is ontstaan en hoe ons lichaam werkt. Al die dingen kun je niet negeren. En om dat te rijmen met je geloof in God, voor sommige mensen is dat echt een heel groot probleem. Of voor een ander misschien wel de ervaring dat het voor zoveel mensen in je omgeving gewoon heel goed mogelijk is om redelijk gelukkig, evenwichtig en zinvol te leven zonder God. En nou, jij gelooft, dus prima voor jou, maar heb ik niet zo nodig. En ja, wat moeten we daarmee? Dat doet iets met ons. Dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. Geloof is in onze tijd en cultuur een optie die je kunt aanvinken, maar net zo makkelijk weer kunt uitzetten. En hoe kun je dan blijven zeggen, Jezus is Heer in heel mijn leven? Dat is lastig. Jacobus zegt, en toch, als je geloof beproefd wordt, toch wil ik eigenlijk dat jullie blij zijn, mensen. Het moet jullie tot grote blijdschap stemmen. Want juist daardoor wordt je geloof sterker. En bereikt je geloof zijn bestemming, zijn volheid. Gaan jullie van de testfase naar het eindproduct? Ik zou dat Jacobus niet nadurven zeggen. Zeker niet als ik één op één met iemand zou praten en iemand zou vertellen, ik heb zo'n last van twijfel. Zou ik niet zomaar zeggen, oh, nou, gelukkig, gefeliciteerd. Nee, dat niet. Maar Jacobus, de broer van de Heer, geleid door de Heilige Geest, zegt het wel tegen ons, ook in onze tijd en cultuur. Laten we dat eens gewoon overwegen. Wat zou ons dat kunnen zeggen? Zou u de beproeving in je leven ook positief kunnen zien? Als iets waardoor God jouw geloof sterker wil maken? Neem dat eens mee. Denk er eens over na. Want Jacobus zegt niet alleen maar, wees er blij mee. Hij vertelt ons ook waarom we er blij mee kunnen zijn. Omdat hij ons iets heel belangrijks zegt over het karakter van God. Want God is goed. En God wil ons helpen. Jacobus vervolgt met een uitnodiging om God te vragen. Komt een van jullie wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij, God dus, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Wijsheid. Heb je nodig. Het kan maar zo zijn namelijk dat we niet weten hoe we verder moeten. Als ons het zicht ontbreekt om door te gaan, zo noemen we net. Als de vragen gewoon te groot en te ingewikkeld voor je worden. Dan is er altijd één ding dat je aan God kunt vragen. Heer, geef me alstublieft wijsheid. En dat is niet boekenkennis. Wijsheid is in de Bijbel altijd gericht op de praktijk van je leven. Hoe kan ik vandaag verder? Met de vragen die ik nu heb. Met de keuzes die ik nu moet maken. Heer, geef me wijsheid. Niet dat ik alles uit de Bijbel snap en alles een plek kan geven en kan doorgronden. Nee, dat niet. Maar dat je wel ontdekt welke woorden van God voor jou vandaag een licht op je pad zijn. En een lamp voor je voet. En Jacobus geeft een geweldige belofte. Als je nou daarom vraagt, laat God je dus echt niet in de kou staan, hè? God geeft zonder voorbehoud. Je zou ook kunnen vertalen, hij geeft genereus, royaal. Niet mondjesmaat, nee, hij is er met heel zijn wezen op gericht om ons het goede te geven. En hij geeft zonder verwijt. Als bij ons thuis er wat kapot gegooid wordt en de kinderen vragen, wil je helpen om het op te ruimen? Nou, dikke kans dat ze dan eerst even een preek van me krijgen. En kun je niet wat voorzichtiger zijn? En weet je wel hoeveel dat kost? Dat soort dingen. God geeft zonder verwijt. Als we bij hem komen met onze twijfels of met onze teleurstellingen, dan zegt hij niet eerst, oh, had je niet beter kunnen opletten bij die preek laatst, want ik had het je toch gezegd. Of, ik ben wel teleurgesteld dat je me niet wat meer vertrouwde. We ontmoeten God als een God die fundamenteel niet zo is. Het is voor hem niet een voorwaarde om ons te zegenen dat hij ons eerst de les leest. Nee, God geeft wijsheid. Genereus, royaal en zonder gemopper. God geeft wijsheid. Dat zegt tussen twee haakjes dus ook iets over wat God niet belooft. Hij belooft ons geen antwoord op al onze vragen. Hij belooft ons ook niet dat hij al onze twijfels wegneemt en onze teleurstellingen allemaal geneest. Dat belooft God dus niet. Als dat zo zou zijn, zou deze Bijbeltekst pas echt lastig worden. Dan zou er staan, vraag God wat je maar wil, vol vertrouwen, zonder te twijfelen, en je zult het ontvangen. En ja, als je het dan niet ontvangt, dan heb je misschien toch niet goed genoeg geloofd. Dat staat er dus niet. God geeft ons niet precies wat we vragen. Hij geeft ons wel genoeg om verder te kunnen. Wijsheid. Of zoals de Heer het zegt in Lucas 11, in die woorden na het Onze Vader. Als een kind vraagt om brood, dan geeft de vader geen steen. Als een kind vraagt om een ei, dan vraagt hij geen schorpioen. Niet dat de vader dus precies vraagt wat er gegeven wordt. Zeker niet met al die fipronil-eieren van nu. Dat niet. Maar een goede vader geeft wel goede gaven voor wat het kind nu nodig heeft. En zo eindigt dan Lucas 11 met de belofte dat God zijn Heilige Geest wil geven. Het goede, wijsheid. Dus, even de balans opmaken. Als je er zo naar kijkt, dan is die lastige tekst over vragen zonder te twijfelen toch wat minder lastig misschien. Zelfs bemoedigend. God belooft je te helpen. Ook als jouw geloof op de proef wordt gesteld. Als je twijfelt, als je teleurgesteld bent in je geloof, dan mag je gewoon naar God toe gaan. En zeggen, Heer, help me om verder te kunnen. Om staande te blijven. Maak mij standvastig en moedig en geef me wat me ontbreekt, zongen we net. En je hoeft dan niet bang te zijn dat God mondjesmaat is of niet antwoordt of eerst moppert. God geeft eenvoudig zonder verwijt. En toch, vers 6 uit de tekst staat er nog steeds. Vraag om wijsheid zonder enige twijfel. Maar hoe moeten we dat dan zien? Want dat staat er toch maar gewoon, dat je dus niet moet twijfelen. Laten we nog één keer teruggaan naar de Bijbeltekst. Jacobus 1. Jacobus geeft er een plaatje bij van hoe hij dat twijfelen ziet. En dat is misschien wel een ander plaatje dan wij in ons achterhoofd hebben als wij denken aan twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Zo iemand die twijfelt is aarzelend en onberekenbaar. We stonden anderhalve week geleden nog op het strand in Frankrijk naar van die golven te kijken. Mooi gezicht. Die golven die af en aan komen. Onze kinderen spelend in de golven. En wij een beetje benauwd, gaan ze niet te ver. Golven zijn indrukwekkend, maar wat is een golf? Een golf is watermassa. Niet meer. En een golf is geen golf meer als er niet de energie van de wind en de getijden is. Een golf is in zichzelf eigenlijk niks. Water. En het is dus niet de bedoeling dat ons leven lijkt op zo'n golf. Want als je leven er wel uit zou zien als een golf, dan ben je speelbal van de omstandigheden, van alles wat er om je heen gebeurt. Dat betekent dat je het ene moment misschien denkt, ach ja, wat leuk dat geloven. Dat is toch echt wel belangrijk. En laat ik nou eens God vragen of hij me wil helpen met mijn problemen. Wie weet helpt het. En ik kom er zelf toch ook eigenlijk niet zo uit. Het andere moment, dan leef je gewoon je leven, je doet je ding. En God, nu niet zo nodig. Komt alweer. Dat is de twijfel waar Jacobus het hier over heeft. Het heen en weer dobberen. Je zou het misschien nog beter kunnen vertalen met iets van wisselvalligheid. En ook niet echt gekozen hebben. Het van twee walletjes willen eten. Heb je dat meegekregen in de media? Het verhaal van die man in Amerika, in Washington, die online een date had afgesproken met een dame. En na korte tijd kwam de tweede dame binnen. En dat ging zo door totdat er zes dames waren voor dezelfde man. Nou, via Twitter is dat de wereld over gegaan. En die man zei erbij, ja, dat is efficiënt. Ik ben een projectmanager en ik had het zo gewoon gepland. 6 op een avond. Maar dat pikte die dames niet. En terecht. Want zo werkt het niet in de liefde. Tenminste, niet als je serieus op zoek bent naar een relatie. Dan moet je niet van 2 walletjes willen eten of van 6. Zo werkt dat niet in een liefdesrelatie. En zo werkt dat dus ook niet in het geloof, want dat is een liefdesrelatie met God, toch? Je kunt niet zeggen, ja, Heer, ik geloof echt. En ik wil echt met u verder en geven van die wijsheid en help me. En dan vervolgens weer denken, nou, ik ga gewoon alleen verder. Ik vertrouw op eigen kracht. Zo werkt dat niet. Als je zo zou leven, zegt Jacobus, ja, dan ben je aarzelend en onberekenbaar. En net zoals die man met zijn 6 dates niet hoeft te verwachten dat hij van 1 van die 6 ooit nog iets zal horen, iets positiefs. Zo, zegt Jacobus, hoef jij niet te verwachten dat je iets van God zult ontvangen als je zo leeft. Waar gaat het Jacobus om? Positief. Dus niet zo'n golf van de zee, maar wat dan wel? Gaat Jacobus, en dat ontdek je als je verder zou lezen in die brief, om een leven uit 1 stuk. Dat je met heel je leven naar God op zoek bent. En ook met al je twijfels en met al je teleurstellingen naar God toe leeft. Hem liefhebben met heel je hart, heel je verstand en alle kracht die in je is. Niet dat we dus alles zeker weten en alles snappen, maar dat we wel naar hem toe leven met heel ons hart en leven uit 1 stuk. Het koninkrijk van God zoeken als eerste. Dat is een leven dat God zeker wil zegenen. Als we zo zijn, dan mogen we bouwen op die prachtige woorden die me zo aanspreken in dit gedeelte. Komt een van jullie wijsheid tekort? Vraag God erom. Hij zal het ons geven. Zonder voorbehoud en zonder verwijt. Amen. Laten we gaan zingen over de wijsheid en God loven. Met Psalm 111, vers 1 en 6. Thank you. Voordat we gaan danken en bidden, wil ik graag Arine Brouwer naar voren uitnodigen om ons iets te vertellen over de recente reis naar Oekraïne. Vanuit een verschillende kerken is er een groep naartoe gegaan. Arine, het woord is aan jou.
Vorige week om deze tijd reden wij met 2 busjes en 15 mensen door Hongarije en door Oostenrijk en Duitsland weer naar huis. Toen hadden we 2 weken werken in de Oekraïne erop zitten. De overgang was groot, het was noodweer in Oostenrijk. En de dagen daarvoor was het 40 graden en zo heet dat we niet mochten bouwen. We hebben daar wel heel veel kunnen doen. We waren met een jonge groep. Voor de meesten was dit de eerste reis naar de Oekraïne. Dan doe je ontzettend veel indrukken op. Komen er allerlei vragen boven. Is dit nou een goede manier om te helpen? Wat willen die kinderen eigenlijk? Nou, wie daar allemaal meer over wil weten, kijk vooral naar op de website van Eindhoven Meets Janoshi. Voordat wij vertrokken hebben wij om een zegen gevraagd. En die hebben wij royaal gekregen. Er zijn geen ongelukken gebeurd, wat een wonder is. Ook daar niet. Er zijn geen nare dingen gebeurd, geen vervelende incidenten, geen ruzietjes. Het was een super fijne sfeer. En verder hebben wij gezaaid wat er van opkomt in de groep en daar. Geen idee, maar de Heer weet het wel. Dus wij zijn ontzettend dankbaar. En we willen u vragen of u voor de tweede groep, die nu aan zijn tweede week begint, wil blijven bidden.
En daar willen we vandaag alvast graag gehoor aan geven, door straks ook in ons gebed te danken en te bidden. En ik wil voordat ik ons voorga in gebed een paar namen noemen. Uit de kring van de CGK-gemeente kreeg ik te horen dat vorige week zondagmorgen Henny Koetsier van de trap is gevallen. En daarbij zijn 8 ribben gebroken. En vandaag zal het pompje voor de pijnbestrijding worden verwijderd. En naar verwachting wordt Henny komende dinsdag uit het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven ontslagen. Maar de revalidatie zal zo'n maand of 3 in beslag nemen. Ook een bericht uit de CGK-gemeente dat Koen Huizer zijn bovenarm gebroken had. En bij een controle werd geconstateerd dat er mogelijk een ernstige dreiging aanwezig was. Een tumor. Maar gelukkig is uit weefselonderzoek gebleken dat er niets afwijkends is geconstateerd. Vanuit de GKV-gemeente wordt ons gebed gevraagd voor Jan de Vries. De afgelopen week is er al voor hem gebeden omdat hij was opgenomen in het ziekenhuis en de vooruitzichten waren somber. En nu is er kanker geconstateerd. Komende week wordt bekend of deze vorm nog behandelbaar is. Een erg spannende tijd dus voor hemzelf, zijn vrouw Ria en zijn familie. En dat geldt ook uit de kring van de NGK voor Nelly van Winden. Bij Nelly is kanker geconstateerd en nu is duidelijk geworden dat waarschijnlijk een zware chemokuur nodig is. Mogelijk begint die al de komende week. Dus we willen ook voor Nelly en Piet en de kinderen bidden. Verder noem ik ook in het gebed de naam van zuster Tine van Dam. Die is opgenomen in Amersfoort. Een oudere zuster uit de NGK-gemeente die niet meer thuis kan gaan zijn. En we zullen haar rust en vrede toebidden. Ik noem ook de naam uit de NGK-gemeente van Fredon. We ontvangen al sinds een tijdje een aantal Afghaanse vrienden, broers in de Heer in onze gemeente. Fredon heeft een asielaanvraag gedaan, maar die is in hoger beroep nu afgewezen. En dat is een zorgelijke situatie. Komende week zal er een gesprek zijn met de advocaat om te kijken wat er nog mogelijk is. Maar ons gebed wordt gevraagd voor hem en ja, ook voor veel andere lotgenoten. Mag ik ons voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij komen bij u. Niet met veel en grote woorden, maar met de vraag: Abba, Papa, wilt u ons geven wat goed is, wat we nodig hebben? Heer, wij danken u als we bij onszelf mogen opmerken dat we op u vertrouwen. Dat is een cadeau van u, van uw Heilige Geest. Niet iets uit onszelf. We komen bij u als we last hebben van twijfels en teleurstellingen. Heer, wilt u ons geven dat we ze bij u mogen brengen en daarin ook kunnen laten? En ja, wilt u ons laten zien wat dat betekent, wat Jacobus schrijft, dat we er zelfs blij mee zouden kunnen zijn, omdat u er een goede bedoeling mee heeft? Wilt u onze ogen daar dan voor openen? Hier wilt u bij ons zijn als we bij onszelf merken: oeps, ik ben zo'n golf. In mijn leven gaat het alle kanten op en misschien kies ik er niet meer echt zo voor. Dank u, Heer, dat we bij u mogen terugkomen. En dat u de golven met één woord tot stilte kunt bevelen. Spreek slechts één woord, Heer. Dat is genoeg. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven, waar het ook zo vaak stormt. Heer, we willen u vragen met klem: houdt u deze wereld in uw handen? En wilt u verder werken, Heer, dat uw koninkrijk komt? Zoveel mensen leven zonder hoop. Zoveel mensen leven zonder anker. En worden op en neer geschud door het leven, door wat ze meemaken. We bidden u, Heer, met klem om gerechtigheid en vrede voor de broedervolken van Noord- en Zuid-Korea. Heer, wij belijden u vanuit uw woord dat niet door geweld, niet door kracht er een oplossing kan komen. En ook niet door krachtige woorden, maar alleen door uw geest. Heer, geeft u alstublieft door uw geest een oplossing voor Korea. En wilt u ook de christenen in beide landen sterk maken, standvastig. Geef hen kracht ook in het lijden. We bidden u voor ons eigen land. Wij danken u, Heer, dat we in een democratie leven. Dank u wel dat er in vrijheid gesproken wordt in Den Haag over de vorming van een nieuw kabinet. Heer, we vragen u eerbiedig: geeft u ons een regering die het goede voor ons zal zoeken. En voor iedereen die in dit land woont en die in dit land een schuilplaats zoekt. En zegen, Heer, ook allen die hun werk als politicus verbinden met het volgen van Christus. Wilt u hen zegenen en ook hun inbreng zegenen in de kabinetsformatie? We bidden u, Heer, om de plek van asielzoekers in ons land. Wilt u hen zegenen en behoeden en beschermen? Wilt u onze overheid en mensen die het beleid maken en uitvoeren vullen met een geest van wijsheid en gerechtigheid? Dat ze mogen zien, Heer, wat goed is en nodig. We bidden u voor Fredon, voor zijn vrienden. En voor zoveel die ook in een soortgelijke situatie zitten. Die dreigen te worden uitgewezen. Voor christenen die eerst moslim waren en daardoor extra kwetsbaar zijn. Zorgt u voor hen, alstublieft. Heer, we danken u met de groep die net terug is uit Janoshi voor de goede tijd die ze hebben gehad. Dat u heeft laten zien dat u inderdaad royaal ons gebed verhoort. Dat het goed was om daar te zijn, dat ze beschermd zijn, dat er goede gesprekken waren. Dank u wel dat er gezaaid werd en we vertrouwen de oogst blij en vol verwachting aan u toe. En dat u ook samen met de groep die er nu nog is en de tweede week in gaat, Beschermt u hen, zegent u hen. Geef hen ook een goede tijd daar nog. Mogen ze vrijdag terugkomen volgend weekend? Zo bidden we, Heer, voor onze ouderen, voor onze zieken, voor mensen die het moeilijk hebben. Wilt u erbij zijn? We noemen u de namen van Henny Koetsier, van Koen Huizer en Jan de Vries samen met Ria. Voor Nelly van Winden samen met Piet, voor Tine van Dam. Geeft u hen uw rust, uw vrede, gezondheid, kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. We brengen ons gebed bij u. We vragen u hierom bescherming tegen het kwaad, verlos ons van de boze en houd ons dicht bij u. We prijzen u en loven u. Van u is het koninkrijk, van u is de kracht en van u en voor u is de glorie tot in eeuwigheid. Amen.
Straks zullen de kinderen weer terugkomen bij ons in de kerkzaal. En wij zullen eerst zelf nog een collecte gaan houden. Ja, kom maar. Er zal vandaag gecollecteerd worden voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Oh, voor de hoop. Last minute wijziging, dat krijgen we met die dubbele diensten. Er zal één collecte zijn, dus als u twee muntjes of twee papiertjes of twee andere vormen van collectebonnen mee hebt genomen, kunt ze allebei in de eerste collecte kwijt. Dus één collecte, de hoop. En tijdens de collecte zal de band in ieder geval nog een lied spelen, lied 789, en misschien komt u nog op de beamer en kunt u meezingen.
Ocean is fine.
En zo wisselend als golven kunnen zijn. De een is er bang voor, zoals in het lied wordt gezegd. De ander die noemt het wispelturig. En zelf heb ik in vakantie de dolfijnen en de zeehonden er doorheen mogen zien springen. In die wispelturigheid is er één ding zeker. En zeker in dit leven. En we hebben er al van gezongen in Psalm 111. Millennia geleden is dat lied al geschreven. En we mogen er nog steeds uitzingen. Jacobus heeft dat nog een keer herhaald, een paar duizend jaar later. En dominee Timmerman weer een paar duizend jaar later. Namelijk dat God zeker is. Zijn zegen. En dan voor 100% en voor 200% op hem vertrouwen. En dan komt die zegen. Nou, daar hebben we ook al vanochtend van gehoord over, vanuit het Oekraïne-project. Laten wij, voordat we de week weer ingaan met Gods zegen. Waar u ook naartoe gaat, of dat hier in Eindhoven zou zijn, of weer terug naar huis. Of nog gaat genieten van vakantie, of op het terugpunt, wat u ook al gaat doen. Laten we de diensten nog eenmaal gaan staan. Dan kunnen we ons laatste lied zingen. We zullen namelijk nog zingen, gezang 44, vers 1 en vers 3.
Dat God er echt op gericht is, met heel zijn bestaan, om ons het goede te geven. Wijsheid, kracht, zijn Heilige Geest. Voor vandaag, voor morgen en voor de komende week. Ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Speciaal voor de gasten nog, ik heb het al eerder gezegd, u bent van harte uitgenodigd voor een kop koffie, limonade, thee of iets anders. In het wit gebouwtje hierachter. En er zal vast ook iets bij de koffie zijn. En voor iedereen die erg heeft genoten van deze dienst, volgende week hebben we er weer eentje. En dan is het in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Emmauskerk.